From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is
Vanuit
the
het conferentiecentrum op Temple Square in Salt Lake City is de 183ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk en de muziek voor deze bijeenkomst van het Mormoons Tabernakelkoor. Deze bijeenkomst wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Communications and Distribution. En enige distributie, transcriptie of ander gebruik van dit programma zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.
President Dieter F. Uchtdorf,
president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever van het eerste presidium van de kerk, presideert deze en leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters,
broeders en zusters, wij heten u vanmiddag welkom in deze vijfde en laatste bijeenkomst van de 183ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij begroeten de leden van de kerk en de vele belangstellenden die deze conferentie via radio, televisie, internet of satellietverbinding volgen. De muziek wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, dat gedirigeerd wordt door Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Linda Margett en Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Come Ye Children of the Lord. Het openingsgebed wordt uitgesproken door zuster Carol M. Stevens, eerste raadgeefster in het algemeen ZFV-presidium, waarna het koor Tell Me the Stories of Jesus zingt.
Come, you children. Our dear Heavenly Father,
onze geliefde Hemelse Vader, ons hart is gevuld met dankbaarheid en liefde. Nu wij voor u komen in gebed, we zijn dankbaar dat we bij elkaar kunnen zijn onder de leiding van uw profeet, president Thomas S. Manson. Wij steunen hem en houden van hem. Wij uiten ook onze dank voor zijn raadgevers, president Eyring en president Uchtdorf. En ieder lid van de 12. Wij steunen hen en we houden van hen. We bidden dat u hen wilt zegenen. Hun gezin en hun familie. We zijn dankbaar voor alles wat ze doen om uw koninkrijk hier op aarde op te bouwen. En we zijn dankbaar dat wij met hen mogen dienen in dit grote werk. We zijn dankbaar, Vader, dat we uw plan voor ieder van uw zoons en dochters kennen. Zo dankbaar dat wij weten dat wij een goddelijk aard hebben en een goddelijk doel. En dat u een plan voor ieder van ons individueel heeft. We zijn dankbaar voor deze zegeningen, voor die kennis. We zijn dankbaar dat we de kans hebben om vandaag bij elkaar te komen. Te leren en te groeien. En aangemoedigd te worden door uw gekozen leiders. We bidden dat u ons wilt zegenen als we weer naar huis gaan. Dat we in staat mogen zijn om in ons werk en in ons gezin en in onze gemeenschap ons best kunnen doen op een nieuwe manier met allen met wie wij werken. En dat we de moed mogen hebben om te doen wat u wilt dat wij doen en te zijn wat u wilt dat wij zijn. We bidden dat u ons wilt zegenen met oren om te horen. Met name de woorden van uw gekozen dienstknechten. En dat we een zacht hart mogen hebben om uw wil te begrijpen voor ieder van ons. En voor onze gezinnen. We bidden dat we deze bijeenkomst mogen verlaten met een besluit om te doen wat u graag wilt dat wij doen. Dat we versterkt mogen worden. Dat onze gezinnen en families gesterkt mogen worden. En dat we de wereld in kunnen gaan. En kunnen helpen om uw koninkrijk hier op aarde op te bouwen. We houden van u. We houden van uw zoon. We weten dat wij door hem al deze dingen kunnen doen. En de persoon kunnen zijn die wij moeten worden. En wij uiten deze dank en liefde voor hem in de naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased to hear from
elders. We kunnen nu luisteren naar de ouderlingen Jeffrey R. Holland en Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen. Zij worden gevolgd door ouderling Christoffel Golden Jr. van de 70.
On one occasion, Jesus came upon a group.
Jezus kwam op een dag bij een groep mensen die heftig met zijn discipelen aan het twisten waren. Toen de heiland naar de oorzaak van deze ruzie vroeg, trad de vader van een ziek kind naar voren en zei dat hij de discipelen van Jezus had gevraagd om zijn zoon te zegenen. Maar zij waren daartoe niet in staat. Terwijl de jongen nog tanden knarste met schuim om de mond en zich op de grond liet vallen, deed de vader vermoedelijk met wanhoop in zijn stem als laatste redmiddel een beroep op Jezus. Als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Jezus zeide tot hem, als gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Deze man geeft aanvankelijk toe dat zijn eigen overtuiging beperkt is. Maar hij heeft een dringend verlangen voor zijn enig kind. Er is ons geleerd dat dit voldoende is om mee te beginnen. Al kunt gij niet meer doen dan verlangen te geloven, zegt de profeet Alma. Laat dat verlangen dan in u werken. Omdat dit nog zijn enige hoop is, grijpt deze vader het beetje geloof aan dat hij heeft en pleit bij de heiland van de wereld. Als gij iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons. Ik kan die woorden nauwelijks lezen zonder te huilen. Het meervoudig persoonlijk voornaamwoord wij wordt duidelijk bewust gebruikt. De man zegt eigenlijk ons hele gezin smeekt. Onze worsteling houdt niet op en we zijn doodmoe. Onze zoon valt in het vuur, hij valt in het water, hij is voortdurend in gevaar en we zijn voortdurend bang. Kunt u helpen? Wij weten niet meer waar we naartoe moeten. Wij zijn al blij met iets, een halve zegen, een sprankje hoop, een beetje verlichting van de last die de moeder van deze jongen iedere dag van haar leven draagt. Woorden als gij iets kunt doen van deze vader worden door de heiland beantwoord met als gij kunt geloven, gesproken door de meester. Terstond staat er in de schrift, en niet langzaam, nog sceptisch of cynisch, maar terstond roept de vader in zijn opgesmukte ouderlijke pijn uit, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Als antwoord op een vers en nog gedeeltelijk geloof geneest Jezus de jongen en laat hem bijna letterlijk uit de dood opstaan. Zo beschrijft Marcus de gebeurtenis. Met dit ontroerende schriftuurlijke verslag als achtergrond wil ik me wenden tot de jonge mensen van de kerk. Jong in jaren of jong in lidmaatschap, of jong in geloof. Daar horen wij allemaal wel op de een of andere manier bij. Het eerste wat ons opvalt in dit verslag is dat de vader, als hij met het probleem van geloof wordt geconfronteerd, eerst zijn kracht naar voren brengt en dan pas zijn beperking toegeeft. Zijn eerste uitspraak is bevestigend en zonder aarzeling. Ik geloof. Tot alle die meer geloof zouden willen hebben, zeg ik, denk aan deze man.
troubling times. Hold the ground you have already won. Even if that
in tijden van moeilijkheden of twijfel of angst, houd vast aan wat je al hebt. Zelfs al is dat maar weinig. Bij de groei die we allemaal in dit sterfelijk leven moeten meemaken, krijgen we te maken met een geestelijk equivalent van de ziekte van deze jongen of de wanhoop van deze ouder. Als die tijd komt en problemen zich voordoen waarvan de oplossing niet onmiddellijk in zicht is, houd dan vast aan wat je al weet. En wees sterk totdat er meer kennis komt. Het was dit incident, dit specifieke wonder, dat Jezus ertoe bracht om te zeggen: indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: verplaats u van hier, daarheen, en het zal zich verplaatsen. En niets zal u onmogelijk zijn. Het gaat niet om de hoeveelheid geloof of de mate van je kennis. Het gaat om de integriteit die je betoont ten aanzien van het geloof dat je hebt en de waarheid die je al kent. Het tweede wat opvalt is een variatie op het eerste. Als er problemen komen en vragen ontstaan, begin je zoektocht naar geloof dan niet door te zeggen wat je niet hebt, zodat je je als het ware door ongeloof laat leiden. Dat is alsof je een kalkoen via de bek vult. Laat me wat dit betreft duidelijk zijn. Ik vraag je niet om geloof voor te wenden dat je niet hebt. Ik vraag wel om trouw te zijn aan het geloof dat je wel hebt. Soms doen we alsof een eerlijke uiting van twijfel een hogere manifestatie van morele moed is dan een eerlijke uiting van geloof. Dat is het niet. Dus laten we de duidelijke boodschap van dit schriftuurlijke verslag onthouden. Wees zo vrijmoedig over je vragen als nodig is. Het leven is vol vragen over het een of andere onderwerp. Maar als jij en je familie genezen willen worden, laat die vragen dan niet het geloof in de weg staan dat een wonder bewerkstelligt. Verder heb je meer geloof dan je denkt, wegens datgene wat in het Boek van Mormon de grootheid van de bewijzen wordt genoemd. Aan de vruchten zult gij hen kennen, zei Jezus. En de vrucht van het naleven van het evangelie zijn overal duidelijk zichtbaar in het leven van heiligen de laatste dagen. Wat Petrus en Johannes tot de Farizeeën zeiden, zeg ik tot jullie. Wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. En wat we gezien en gehoord hebben is een kennelijk wonderteken in het leven van miljoenen leden van deze kerk. Dat valt niet te logenen. Broeders en zusters, dit is een goddelijk werk in voortgang. Met overvloedige manifestaties en zegeningen aan alle kanten. Ga dus niet hyperventileren als er van tijd tot tijd kwesties zijn die onderzocht, begrepen en opgelost moeten worden. Die kwesties komen en ze worden opgelost. In deze kerk zal wat we weten altijd overtreffen wat we niet weten. En vergeet niet, in deze celestiale wereld moet iedereen in geloof leven. Wees dus mild met menselijke zwakheid, die van jezelf en van hen met wie je in een door vrijwilligers geleide kerk dient. Behalve zijn enig geboren, enig volmaakte zoon, heeft God het altijd moeten doen met onvolmaakte mensen. Dat moet voor hem wel vreselijk frustrerend zijn, maar hij accepteert dat. Dat moeten wij ook doen. En als je onvolmaaktheid ziet, bedenk dan dat de beperking niet zit in de goddelijkheid van dit werk. Een talentvol schrijver stelde het zo voor. Als de oneindige volheid wordt uitgegoten, is het niet de schuld van de olie dat er wat gemorst wordt, omdat de beperkte kruiken haar niet kunnen bevatten. Wij maken deel uit van die beperkte kruiken. Wees dus geduldig en vergevingsgezind. Het laatste wat opvalt, als twijfel en moeilijkheden zich voordoen, wees dan niet bang om hulp te vragen. Als we even nederig en eerlijk hulp willen als die vader, dan krijgen we die. In de schriften wordt zo'n ernstig verlangen een eerlijke bedoeling genoemd. En het wordt nagestreefd met een volmaakt voornemen des harten, zonder huichelarij en bedrog voor het aangezicht van God. Als antwoord op zo'n dringend verzoek getuig ik dat God altijd hulp van beide zijden van de sluier zal sturen om ons geloof te versterken. Ik zei dat ik tot de jongeren sprak, dat doe ik nog. Een 14-jarige jongen zei onlangs een beetje aarzelend tegen mij: Broeder Holland, ik kan nog niet zeggen dat ik weet dat de kerk waar is. Maar ik geloof het wel. Ik heb die jongen geknuffeld tot zijn ogen uitpuilden. Ik zei vurig uit de grond van mijn hart tegen hem dat geloof een mooi woord is en een nog mooiere daad. En dat hij zich nooit hoeft te verontschuldigen dat hij alleen maar gelooft. Ik vertelde hem dat Jezus zelf heeft gezegd: wees niet bevreesd, geloof alleen. Een uitspraak die de jonge Gordon B. Hinckley ertoe bracht om op zinning te gaan, overigens. Ik vertelde deze jongen dat geloof altijd de eerste stap naar overtuiging was en dat de artikelen van ons collectieve geloof onherroepelijk met de zinsnede "wij geloven" beginnen. En ik vertelde hem dat ik trots op hem was vanwege zijn eerlijke zoektocht. Met het voordeel van bijna 60 jaar extra sinds ik een beginnende gelovige van 14 jaar was, verklaar ik dat ik enkele dingen weet. Ik weet dat God altijd en in alle aspecten en in alle omstandigheden onze liefdevolle Vader in de hemel is. Ik weet dat Jezus zijn enige volmaakte kind was, wiens leven liefdevol werd gegeven, zowel naar de wil van de Vader als van de Zoon, voor de verlossing van ons allen, die niet volmaakt zijn. Ik weet dat Hij uit de dood is opgestaan en weer leeft. Daardoor zullen u en ik ook uit de dood opstaan. Ik weet dat Joseph Smith, die erkende dat hij niet volmaakt was, niettemin het uitverkoren werktuig in Gods handen was om het eeuwige evangelie op aarde te herstellen. Ik weet ook dat hij mij, door dat te doen, in het bijzonder het vertalen van het Boek van Mormon, meer geleerd heeft over Gods liefde, de goddelijkheid van Christus en de priesterschapsmacht dan alle andere profeten van wie ik tijdens mijn levenslange zoektocht heb gelezen of gehoord, of van wie ik iets af weet. Ik weet dat president Thomas S. Monson, die toegewijd en opgewekt het 50ste jubileum van zijn ordening tot apostel nadert, momenteel de rechtmatige opvolger voor die profetische mantel is. We hebben die mantel weer op hem gezien in deze conferentie. Ik weet dat 14 andere mannen die jullie ondersteunen als profeet, ziener en openbaarder, hem ondersteunen met hun handen, hun hart en hun apostolische sleutels. Dat verklaar ik met de overtuiging die Petrus het vaste woord van profetie noemde. Wat voor mij eens een klein zaadje van geloof was, is tot een boom van leven uitgegroeid. Dus als je geloof nu of later een keer beproefd wordt, dan nodig ik je uit om op het mijne te leunen. Ik weet dat dit werk Gods waarheid is. We brengen onszelf in gevaar als we twijfel of duivels toestaan om ons van het pad af te brengen. Blijf hopen. Ga door. Erken je vragen en zorgen eerlijk. Maar wakker eerst de vlam van je geloof aan. Want alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. In de naam van Jezus Christus. Amen.
One of our most beloved hymns.
Een van onze geliefde lofzangen, vanmorgen gezongen door het Tabernakelkoor, begint met deze woorden. Kom, sprak de heiland, volg mij na, dat elk dus in zijn voetspoor ga, want wij toch worden dan alleen met Godes zoon de heiland één. Deze woorden, geïnspireerd door de eerste uitnodiging die de heiland zijn discipelen gaf, zijn geschreven door John Nicholson, een Schotse bekeerling. Zoals veel van onze leiders uit de begintijd van de kerk, had hij weinig formele scholing gehad, maar had hij een grote liefde voor onze heiland en het heilsplan. Alle boodschappen van deze conferentie helpen ons om in het voetspoor van onze heiland te treden. Zijn voorbeeld en leringen geven het pad aan dat volgelingen van Jezus Christus moeten volgen. Net als alle andere christenen bestuderen leden van de Kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen het leven van onze heiland zoals opgetekend in de nieuwtestamentische boeken van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ik zal voorbeelden en leringen uit die vier Bijbelboeken met u doornemen en allen vragen en alle andere christenen vragen om te overwegen hoe zijn herstelde kerk, deze herstelde kerk, in aanmerking komt en allen in aanmerking komen voor het predicaat volgeling van Christus. Jezus heeft ons geleerd dat de doop een vereiste is om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Hij begon zijn bediening door zich te laten dopen. Zijn volgelingen en hij doopte ook anderen. Wij doen dat ook. Jezus begon zijn prediking met een aansporing aan zijn toehoorders om zich te bekeren. Dat is nog steeds de boodschap van zijn dienstknechten aan de wereld. Jezus heeft in de loop van zijn bediening geboden gegeven. En hij zei, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Hij bevestigde dat zijn volgelingen, om zijn geboden te onderhouden, dat moesten doen wat hij noemde wat hoog is bij mensen en de overlevering der mensen achter zich moesten laten. Hij waarschuwde bovendien, indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Zoals de apostel Petrus later verklaarde, moesten de volgelingen van Jezus een volk Goden ten eigendom zijn. Heilig de laatste dagen begrijpen dat ze niet van de wereld moeten zijn, nog gebonden aan de overlevering der mensen. Maar net als andere volgelingen van Christus vinden we het soms moeilijk om onszelf verre te houden van de wereld en zijn tradities. Sommigen bewandelen wereldse wegen, omdat, zoals Jezus zei van sommigen die hij onderwees, zij gesteld zijn op de eer der mensen meer dan op de eer van God. Die manieren waarop men Christus niet volgt, zijn te talrijk en te persoonlijk om hier op te noemen. Ze variëren van wereldse praktijken zoals politieke correctheid en uitersten in kleding en uiterlijke verzorging, tot en met afwijkingen van fundamentele waarden zoals de eeuwige aard en functie van het gezin. De leringen van Jezus waren niet theoretisch bedoeld. Het is altijd de bedoeling geweest om ernaar te handelen. Jezus leerde, en ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man. En zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. In een andere geliefde lofzang zingen we, Heiland, leer mij u te dienen op het pad dat u ons wees. Heiland, leer mij u te liefhebben, u wil ik volgen, Heer. Zoals Jezus ons heeft geleerd, zullen zij die hem liefhebben zijn geboden onderhouden. Ze zullen gehoorzamen, zoals president Monson ons vanmorgen heeft geleerd. Christus volgen is niet iets dat we nonchalant of af en toe kunnen doen. Het houdt blijvende toewijding in aan een levenswijze die altijd en overal geldt. De Heiland leerde ons dat beginsel en hoe we hieraan herinnerd dienen te worden. En hoe we de kracht kunnen opdoen om ons eraan te houden toen hij de verordening van het avondmaal instelde. Of de communie, zoals anderen het noemen. Uit hedendaagse openbaring weten we dat hij zijn gevolgelingen gebood om ter gedachtenis aan hem te nemen van zinnenbeelden. Leden van de kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen houden zich aan dat gebod door wekelijks een eredienst bij te wonen, waarbij ze nemen van brood en water en zich ertoe verbinden om hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden. Jezus heeft geleerd, de mensen behoren altijd te bidden. Hij gaf daar zelf het voorbeeld in, bijvoorbeeld toen hij de nacht doorbracht in gebed tot God, voordat hij zijn 12 apostelen riep. Net als andere christenen bidden wij in al onze erediensten. Wij bidden bovendien om leiding. En we leren dat we geregeld individueel moeten bidden en dagelijks als gezin in gebed neerdienen te knielen. Net als Jezus bidden we tot onze Vader in de hemel en dat doen we in de heilige naam van Jezus Christus. De Heiland riep 12 apostelen om hem bij te staan in zijn kerk en hij gaf hun sleutels en gezag om de kerk voor te zetten na zijn dood. De kerk van Jezus Christus van heilige laatste dagen volgt als de herstelde kerk van Jezus Christus dit voorbeeld in haar organisatie en in het bevestigen van sleutels en gezag op apostelen. Sommigen die Jezus riep om hem te volgen, reageerden niet meteen, maar vroegen om uitstel ten einde familieverplichtingen te vervullen. Jezus antwoordde: niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. Veel heiligen de laatste dagen houden dezelfde prioriteit aan waarin Jezus onderwees. Dit omvat het fantastische voorbeeld van duizenden zendelingen op leeftijd en anderen die hun kinderen en kleinkinderen achter hebben gelaten om de zendingstaken te verrichten waartoe zij geroepen waren. Jezus onderwees dat God man en vrouw heeft geschapen en dat een man zijn ouders moet verlaten en zijn vrouw moet aankleven. Onze toewijding aan deze lering is alom bekend. In de bekende gelijkenis van het verloren schaap leerde Jezus dat we veel moeite moeten doen om leden van de kudde op te zoeken die zijn afgedwaald. Zoals wij weten heeft president Thomas S. Monson hier grote nadruk op gelegd door zijn gedenkwaardige voorbeelden en zijn leringen over het redden van onze medemens. In onze pogingen om anderen te redden en te dienen volgen wij het unieke voorbeeld van onze Heiland en zijn leringen aangaande het tonen van liefde. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Hij heeft ons zelfs geboden onze vijanden lief te hebben. En in zijn grootste leringen aan het eind van zijn sterfelijke bediening zei hij: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Jezus leerde ons dat we in het kader van die liefde voor elkaar diegenen moeten vergeven die ons iets hebben aangedaan. Hoewel velen dit een moeilijk gebod vinden, kennen we allemaal inspirerende voorbeelden van heiligen de laatste dagen die in alle liefde vergiffenis hebben geschonken, zelfs voor de ernstigste wandaden. Een voorbeeld. Chris Williams ontleende aan zijn geloof in Jezus Christus de kracht om de dronken bestuurder te vergeven die de dood van zijn vrouw en twee van hun kinderen veroorzaakte. Slechts 2 dagen na het drama, toen hij nog radeloos van verdriet was, zei deze vergevensgezinde man, die toen een van onze bisschoppen was: als discipel van Christus had ik geen andere keus. De meeste christenen geven aan de armen en de behoeftigen, zoals Jezus leerde. De kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen en haar leden blinken uit in het volgen van deze lering van de Heiland. Onze leden geven gulle bijdrage aan liefdadige doelen en geven bovendien van hun tijd en andere middelen aan de armen en de behoeftigen. Daarnaast vasten onze leden maandelijks door 2 maaltijden over te slaan en doneren zij tenminste de tegenwaarde hiervan als vaste gave, die door onze bisschoppen en gemeentepresidenten wordt gebruikt voor hulp aan behoeftige leden. Dat wij vasten om de hongerigen te helpen is een daad van naastenliefde, die een geestelijk feest is als ze met de juiste bedoeling wordt verricht. Minder bekend is de wereldwijde humanitaire hulpverlening van de kerk. Met geldmiddelen bijgedragen door gulle leden stuurt de kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen voedsel, kleding en andere levensbehoeften over de hele wereld om het lijden van volwassenen en kinderen overal te verlichten. Die humanitaire bijdragen, die de afgelopen 10 jaar in de honderden miljoenen liepen, worden gedaan zonder godsdienst, ras of nationaliteit in aanmerking te nemen. Onze grootschalige hulpactie naar de aardbeving en tsunami in Japan in 2011 beliep $13 miljoen in contante hulp en hulpgoederen. Daarnaast hebben ruim 31.000 vrijwilligers van de kerk meer dan 600.000 manuren hulp verleend. Onze humanitaire hulp aan de slachtoffers van orkaan Sandy in de oostelijke staten van de VS omvatte grote zendingen hulpgoederen en bovendien bijna 300.000 uren vrijwilligerswerk voor opruimwerkzaamheden verricht door ongeveer 28.000 kerkleden. Een van de vele voorbeelden van afgelopen jaar is een zending van 136.000 kilo kleding en schoenen naar vluchtelingen in het Afrikaanse land Tjaad. De afgelopen 25 jaar hebben we bijna 30 miljoen mensen in 179 landen geholpen. De mensen die Mormonen worden genoemd weten echt hoe ze aan de armen en behoeftigen moeten geven. Onze heiland gaf zijn volgelingen in zijn laatste Bijbelse lering opdracht om zijn leringen te brengen aan elke natie en elk individu. Vanaf het begin van de herstelling heeft de kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen en haar gestreefd om zich aan die lering te houden. Zelfs toen we nog een arme nieuwe kerk waren met slechts enkele duizenden leden, stuurden onze leiders zendelingen over de oceanen naar het oosten en het westen. Als leden hebben wij sindsdien de christelijke boodschap uitgedragen. Nu in een zendingsprogramma met ruim 60.000 voltijdszendelingen en nog eens duizenden deeltijdszendelingen. We hebben wereldwijd zendelingen in meer dan 150 landen en territoriums. Aan het eind van zijn bergrede leerde Jezus: gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Het doel van die lering en het doel van onze heiland volgen is tot de Vader te komen, die onze heiland mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God noemde. Uit hedendaagse openbaring, die alleen in het herstelde evangelie voorkomt, weten we dat het gebod om naar volmaking te streven deel uitmaakt van het plan van God de Vader voor het heil van zijn kinderen. In dat plan zijn we allen erfgenamen van onze hemelse ouders. Wij zijn kinderen Gods, aldus de apostel Paulus. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dit betekent, zoals we in het Nieuwe Testament lezen, dat we erfgenamen zouden worden des eeuwigen levens. En dat we, als we tot de Vader komen, alles beërven. Alles wat Hij heeft. Een denkbeeld dat voor onze sterfelijke geest nauwelijks te bevatten is. Maar we kunnen tenminste begrijpen dat het bereiken van deze allerhoogste bestemming uitsluitend mogelijk is als we onze heiland Jezus Christus volgen. Die leerde: niemand komt tot de Vader dan door mij. Wij streven ernaar hem te volgen en meer op hem te gaan lijken, zowel hier als in het hiernamaals. Dat is de reden dat wij in de laatste coupletten van onze lofzang Kom, volg mij na zingen. Is het genoeg te weten dat wij moeten treden het aardse pad en door beproeving worden rein? Nee, ook ons hart moet heilig zijn. Ons wacht aan koningschap en macht, blijdschap en glorie, levenskracht. Indien wij langs der eeuwenlijn het Kom, volg mij na gehoorzaam zijn. Ik getuig van onze heiland, Jezus Christus, wiens leringen een voorbeeld wij trachten na te volgen. Hij nodigt ons allen die zwaar belast zijn uit om tot hem te komen, van hem te leren, hem te volgen en zodoende rust te vinden voor onze ziel. Ik getuig van de waarheid van zijn boodschap en van de goddelijke zending en het goddelijke gezag van zijn herstelde kerk. In de naam van Jezus Christus. Amen.
My beloved brothers and sisters,
mijn geliefde broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik u vanmiddag op deze inspirerende algemene conferentie mag toespreken. Ik wil een onderwerp aansnijden dat ik als heilig beschouw, maar eerst wil ik mijn dankbaarheid betuigen voor de toewijding van veel christenen door de eeuwen heen, waaronder mijn voorouders, Franse protestanten en Ierse katholieken. Vanwege hun geloof en aanbidding hebben velen van hen hun positie, bezittingen en zelfs hun leven geofferd bij het verdedigen van hun God en hun geloof. Als heiligen der laatste dagen en christenen hebben wij ook een sterk diep geloof in God, de eeuwige Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Toewijding aan God is altijd een heilige persoonlijke aangelegenheid tussen ieder van ons, individueel en onze Maker. Ons streven naar eeuwig leven is niets anders dan een streven om te begrijpen wie God is en om bij Hem te kunnen terugkeren. De Heiland bad tot zijn Vader: dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Zelfs in het licht van deze uitspraak door de Heiland zelf is het heersende beeld van de aard van de Vader en de Zoon bij een groot deel van de mensheid door de eeuwen heen duidelijk niet in overeenkomst met de leringen in de Heilige Schriften. Vol eerbied gaan wij ervan uit dat een juist begrip
whose brightness and glory defy all description, standing above me in the air.
Het belang van dit fundamentele beginsel van het evangelie van Jezus Christus werd in 1820 door het eerste visioen van de profeet Joseph Smith bevestigd. De profeet schreef: ik zag twee personen wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van hen sprak tot mij, bij de naam noemend en zij wijzend op de ander: dit is mijn geliefde zoon, hoor hem. Die ervaring van de jonge Jozef, gevolgd door vele andere visioenen en openbaringen, maakt duidelijk dat God werkelijk bestaat. De Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, zijn twee afzonderlijke wezens. De mens is naar het beeld van God geschapen. Onze hemelse Vader is letterlijk de Vader van Jezus Christus. God openbaart zich nog steeds aan de mens. God is dicht bij ons en in ons geïnteresseerd. Hij beantwoordt onze gebeden. Hoewel er weinig soortgelijke verschijningen van de Vader en de Zoon in de Heilige Schriften voorkomen, is het opmerkelijk dat het eerste visioen zo goed overeenkomt met andere gebeurtenissen in de Heilige Schriften. In het Nieuwe Testament lezen we bijvoorbeeld het laatste getuigenis van Stefanus toen hij gestenigd werd: ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Toen Johannes op het eiland Patmos een groot visioen ontving, zag hij de Heere God de Almachtige en het Lam Gods dat ons gekocht heeft met zijn bloed. Het Boek van Mormon bevat de leer van de Vader en de Zoon als een vorstelijk getuigenis naast dat van de Bijbel.
In het Boek van Mormon staat een verslag van het verzoek van onze heiland aan de Nefieten, waarbij de stem van de Vader in de aanwezigheid van zo'n 2500 Nefieten de opgestaande Christus introduceert. Ziet, mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, in wie ik mijn naam heb verheerlijkt. Luister naar hem. In de vier evangeliën verwijst Christus zelf 160 keer naar zijn Vader in de hemel en tijdens zijn korte driedaagse bediening onder de Nefieten, zoals beschreven in het Boek van Mormon, noemt hij zijn Vader 122 keer. In Matthäus zegt Jezus bijvoorbeeld: niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is? In Johannes getuigt hij: de zoon kan niets doen van zichzelf, of hij moet het de vader zien doen. En in Lucas roept hij uit: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Iedere keer dat onze Heer naar zijn hemelse Vader verwijst, doet hij dat met grote eerbied en onderdanigheid. Laat er geen misverstand over bestaan. Jezus Christus is de grote Jehovah, de God van Israël, de beloofde Messias. Omwille van zijn oneindige verzoening is hij onze heiland en de verlosser van de wereld. Van hem heeft de apostel Paulus gezegd: daarna komt het einde, wanneer Christus het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer Christus alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Op de avond van zijn verzoening sprak de heiland zijn prachtige hoge priesterlijke gebed tot de Vader uit. Hij bad: ik bid niet alleen voor deze, waarmee hij zijn apostelen bedoelde, maar ook voor hen, die door hun woord in mij geloven. Opdat zij allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij, en ik in u. Dat ook zij in ons zijn. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn afzonderlijke wezens, maar ze zijn volkomen één in macht en doel. Die eenheid is niet alleen aan hen voorbehouden, maar zij zien die eenheid graag in ieder mens die hun geboden toegewijd wil naleven en gehoorzamen. Hoe kan degene die oprecht naar God zoekt bekend worden met de Vader en de Zoon? Onze Heiland heeft beloofd: maar de trooster, de Heilige Geest, zal u alles leren. In het Boek van Mormon zegt Nefi, als hij over de leer van Christus spreekt, dat de Heilige Geest van de Vader en de Zoon getuigt. Het is waar dat de macht of invloed van de Heilige Geest incidenteel en naar Christus wil door ieder mens, ongeacht diens geloof, gevoeld kan worden. Maar de volledige gave van de Heilige Geest komt pas nadat iemand met een gebroken hart en een verslagen geest de verordening van de doop en van de gave des Heiligen Geestes door oplegging der handen heeft ontvangen. Deze en andere heilige verordeningen mogen worden bediend onder leiding en door de macht van het priesterschap van God. Daarover is ons gezegd: en dit grotere priesterschap bedient het evangelie en omvat de sleutel van de verborgenheden van het koninkrijk. Ja, de sleutel van kennis van God. Daarom In de verordeningen daarvan is de macht der goddelijkheid kenbaar. In het ware licht gezien is de leer van de Vader en de Zoon de leer van het eeuwige gezin. Ieder mens bestond vroeger als geesteskind van hemelse ouders en Christus was de eerstgeborene van de Vader in die hemelse familie. En dat geldt ook voor ons. Wij zijn de kinderen van onze hemelse Vader. President Ezra Taft Benson heeft met profetisch inzicht gezegd: als we door de sluier naar de andere kant gaan, zal niets ons meer verbazen dan hoe goed we onze Vader kennen en hoe vertrouwd zijn gezicht eruit ziet. Ik heb geleerd dat het onmogelijk is om in mensentaal de kennis over te brengen die alleen door de Heilige Geest en de macht van God wordt kenbaar gemaakt. In die geest geef ik mijn plechtige getuigenis van het bestaan, de nabijheid en de goedheid van onze eeuwige Vader en zijn Heilige Zoon Jezus Christus. In de naam van Jezus Christus, amen.
Dank u, broeders. Het koor en de aanwezigen zingen nu staande: Now let us rejoice, o volheid van zegen, lofzang 3. Na de samenzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen Enrique R. Fallabella, Erich W. Kopischke en Bruce D. Porter van de 70. Ze worden gevolgd door ouderling D. Todd Christofferson van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 183...
Dit is de 183ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
Some parents excuse themselves for mistakes.
Sommige ouders verontschuldigen zichzelf voor fouten die ze thuis hebben gemaakt en geven als reden dat er geen school voor ouders is. In werkelijkheid bestaat zo'n school wel. En het kan de beste school ter wereld zijn. Die school heet het gezin. Als ik op de vleugels van mijn herinnering terugvlieg naar het verleden, komen er kostbare momenten in mij op die ik met mijn vrouw heb gehad. Terwijl ik die herinneringen aan u vertel, moet u misschien wel aan uw eigen ervaringen denken. Zowel fijne als trieste. We leren van al onze ervaringen. Ten eerste, de tempel is de plaats. Toen ik van mijn zending terugkeerde, ontmoette ik een prachtige jonge vrouw met lang zwart haar tot aan haar taille. Ze had grote reebruine ogen en een aanstekelijke lach. Ze won mijn hart vanaf het eerste moment dat ik haar zag. Mijn vrouw had zich voorgenomen om in de tempel te trouwen, hoewel de dichtstbijzijnde tempel toen 6400 kilometer van ons verwijderd was. De huwelijksceremonie van ons burgerlijk huwelijk was zowel vreugdevol als triest, want we werden gehuwd met een vervaldatum. De ambtenaar zei: en nu verklaar ik u man en vrouw. Maar direct daarna zei hij: totdat de dood u scheidt. Dus we brachten offers en kochten een enkele reis naar de Mesa-tempel in Arizona. In de tempel knielden we aan het altaar en een bevoegde dienstknecht sprak de woorden uit waar ik naar snakte en waardoor wij, man en vrouw, voor tijd en alle eeuwigheid werden. Een vriend nam ons eens mee naar de zondagsschool. Voor de les stond hij op en stelde ons aan de klas voor. Toen de les afgelopen was, kwam er een broeder naar me toe die mij een hand gaf en daarbij $20 in mijn hand achterliet. Kort daarna kwam er nog een broeder naar me toe en gaf mij, tot mijn verbazing, ook een bankbiljet. Ik keek gauw naar mijn vrouw aan de andere kant van het lokaal en riep: Blanqui, geef iedereen een hand.
Soon we had gathered enough.
Al gauw hadden we genoeg geld om naar Guatemala terug te keren. In de celestiale heerlijkheid zijn er drie hemelen of graden. En om de hoogste te verwerven, moet een mens tot deze orde van het priesterschap toetreden. Ten tweede, voor ruzie zijn er twee nodig. Een van de motto's van mijn vrouw was altijd: voor ruzie zijn er twee nodig. En ik ben niet een van die twee. De Heer heeft de eigenschappen die onze omgang met andere mensen moeten aansturen duidelijk uiteengezet. Deze zijn overreding, langmoedigheid, mildheid, zachtmoedigheid en ongeveinsde liefde. Lichamelijke mishandeling komt in bepaalde culturen steeds minder vaak voor en daar zijn we heel blij mee. Emotionele mishandeling hebben we daarentegen nog lang niet uitgebannen. De schade die voortkomt uit die vorm van mishandeling bevindt zich in ons geheugen, verwondt onze persoonlijkheid, zaait haat in ons hart, vermindert ons gevoel van eigenwaarde en vervult ons met angst. Aan de ceremonie van het celestiale huwelijk deelnemen is niet genoeg. We moeten ook een celestiaal leven leiden. Ten derde, een zingend kind is een gelukkig kind. Dit is ook een motto van mijn vrouw dat ze vaak uitspreekt. De Heiland begreep het belang van heilige muziek. In de schriften staat: en na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. En sprekend tot de profeet Joseph Smith heeft hij gezegd: want mijn ziel schept genoegen in het gezang des harten. Ja, het gezang der rechtvaardigen is mij een gebed. En het zal verhoord worden met een zegen op hun hoofd. Het is ontroerend om een kleintje dat van zijn ouders heeft geleerd: ik ben een kind van God, te horen zingen. Ten vierde, ik wil een knuffel van je. De woorden ik hou van je, dank je wel en vergeef me zijn een balsem voor de ziel. Zij veranderen tranen in een glimlach. Ze verschaffen troost aan de belaste ziel en bevestigen de tedere gevoelens van ons hart. Ik herinner me de tijd nog dat we liefdesbrieven met de gewone post verstuurden. Of hoe we een paar kwartjes apart legden om onze geliefde vanuit een telefooncel te bellen. Of we tekeningen maakten en liefdesgedichten schreven op doodgewoon papier. Dit klinkt nu allemaal als materiaal voor een museum. De technologie biedt ons nu de kans om wonderen te verrichten. Hoe gemakkelijk is het niet om je liefde en dank in een sms'je te uiten? Jongeren doen het voortdurend. Ik vraag me af of we dergelijke mooie gewoonten voortzetten als we ons eigen gezin zijn begonnen. Een sms'je dat ik onlangs van mijn vrouw ontving luidt als volgt. Een knuffel is als de hemel, een kus als de zon en een avond als de maan. Fijne dag, ik hou van je. Ik kan het niet helpen, maar ik voel me in de hemel als ik zo'n boodschap krijg. Onze hemelse Vader is een volmaakt voorbeeld van het uiten van liefde. Toen hij zijn zoon voorstelde, gebruikte hij deze woorden. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Ten vijfde, ik hou van het boek van Mormon en van mijn heiland Jezus Christus. Ik ben geraakt als ik zie hoe mijn vrouw elke dag het boek van Mormon leest. Als ze zit te lezen, kan ik haar getuigenis voelen door de vreugde in haar gezicht te observeren. Als ze de gedeelten leest die van de zending van de heiland getuigen. De woorden van onze heiland zijn zo wijs. Gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het, welke van mij getuigen. Hierdoor geïnspireerd zei ik tegen mijn kleindochter Raquel, die net had leren lezen, hoe zou je het vinden om een doel te stellen om het boek van Mormon te lezen? Haar antwoord was, maar opa, dat is erg moeilijk. Het is een dik boek. Toen vroeg ik haar om mij een bladzijde voor te lezen. Ik pakte mijn stopwatch en nam de tijd op. Ik zei, het duurde maar 3 minuten. En het Spaanse boek van Mormon heeft 642 bladzijden. Dus dat kost je maar 1926 minuten. Dat had haar nog meer kunnen afschrikken. Dus deelde ik dat aantal door 60 minuten en zei dat het maar 32 uur zou duren om het te lezen. Minder dan 1,5 dag. Toen zei ze tegen me, dat is een makkie, opa. Uiteindelijk namen Raquel, haar broer Esteban en andere kleinkinderen er wat meer tijd voor, want dit is een boek om in de geest van gebed en overdenking te lezen. Als wij ons in de schriften leren verheugen, dan zullen we tenslotte, net als de schrijver van de psalmen, uitroepen, hoe aangenaam zijn uw redenen voor mij verhemelte, meer dan honing voor mijn mond. Ten zesde, de schriften kennen is niet genoeg, we moeten ernaar leven. Ik weet nog dat ik als teruggekeerde zendeling de ijver de schriften had bestudeerd, dacht alles te weten. Tijdens onze verkering bestudeerde Blankie en ik de schriften samen. Ik gebruikte mijn aantekeningen en verwijzingen om haar deelgenoot te maken van mijn kennis van het evangelie. Toen we getrouwd waren, kwam ik door wat ik van haar leerde tot een belangrijk inzicht. Ik had haar misschien wel in het evangelie onderwezen, maar zij leerde mij hoe ik ernaar moest leven. Toen de heiland zijn bergreden afrondde, gaf hij deze wijze raad. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Zij die de celestiale beginselen uit de schriften naleven, geven troost aan wie lijden. Zij brengen vreugde aan wie terneergedrukt zijn, richting aan wie verdwaald zijn, vrede aan wie verontrust zijn en leiding aan wie naar waarheid zoeken. Samengevat, Ten eerste, de tempel is de plaats. Ten tweede, voor ruzie heb je twee mensen nodig. En ik zal nooit één van die twee zijn. Ten derde, een zingend kind is een gelukkig kind. Ten vierde, ik wil een knuffel van je. Ten vijfde, ik hou van het Boek van Mormon en van mijn heiland Jezus Christus. Ten zesde, de schriften kennen is niet genoeg. We moeten er naar leven. Dergelijke lessen leren we in het gezin. De plek die in hemel op aarde worden. Ik getuig dat het evangelie van Jezus Christus en het plan van onze hemelse Vader ons duidelijke aanwijzingen in dit leven en de belofte van het eeuwige leven verschaffen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
When I was a boy, I remember my father sometimes taking me with him to work on projects. We had a little garden a few kilometers.
Ik herinner me dat ik als kleine jongen soms met mijn vader mee mocht als hij ergens iets te doen had. We hadden een volkstuintje op enkele kilometers afstand van onze woning en er was elk seizoen veel te doen. We werkten aan het tuinhuisje of bouwden en repareerden schuttingen. Voor zover ik me kan herinneren, deden we dat altijd in de vrieskou, zware sneeuwbuien of hevige regenval. Maar ik genoot ervan. Mijn vader leerde me om iets geduldig te doen en te aanvaarden wat er voor nodig was. Op een dag liet hij me een schroef aandraaien en waarschuwde, denk eraan, als je de schroef te strak aandraait, breekt hij. Ik wilde trots laten zien wat ik kon, schroefde uit alle macht en natuurlijk brak de schroef. Hij maakte een lollige opmerking en we begonnen overnieuw. Zelfs als ik het verknoeide, voelde ik altijd zijn liefde en vertrouwen. Hij is ruim 10 jaar geleden overleden, maar ik kan nog steeds zijn stem horen en zijn liefde, zijn bemoediging en zijn aanvaarding voelen. Dat gevoel van aanvaard worden door iemand die we lief hebben is een fundamentele menselijke behoefte. Aanvaard worden door goede mensen motiveert ons. Het vergroot ons gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Wie de gewenste aanvaarding niet krijgt, zoekt die vaak elders. Dan wendt iemand zich misschien tot mensen die geen belang stellen in zijn welzijn. Men gaat dan misschien met foute vrienden om en doet twijfelachtige dingen om de gewenste erkenning te krijgen. Men zoekt aanvaarding door een bepaald merk kleding te dragen dat hem het gevoel geeft ergens bij te horen of een bepaalde status te hebben. Streven naar een vooraanstaande positie is voor sommigen ook een manier om naar aanvaarding te zoeken. Iemand kan zijn eigen waarde definiëren in termen van de positie die hij bekleedt of de status die hij verkrijgt. Zelfs in de kerk zijn we niet altijd gevrijwaard van deze denkwijze. Als we naar aanvaarding streven van de verkeerde personen of om de verkeerde redenen betreden we een gevaarlijk pad. Eén dat ons waarschijnlijk doet afdwalen en zelfs tot onze vernietiging kan leiden. In plaats van ons geliefd te voelen en vol zelfvertrouwen, voelen we ons uiteindelijk verlaten en minderwaardig. Alma gaf deze raad aan zijn zoon Heleman. Zie toe dat gij zorg draagt voor deze heilige dingen. Ja, zie toe dat gij vertrouwt op God en leeft. De ultieme bron van kracht en blijvende aanvaarding is onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Zij kennen ons, ze hebben ons lief, ze aanvaarden ons niet wegens onze titel of positie. Zij kijken niet naar onze status, zij kijken in ons hart. Zij aanvaarden ons om wie wij zijn en wie wij proberen te worden. Een streven om door hen aanvaard te worden bouwt ons altijd op en bemoedigt ons. Ik zal u een eenvoudige manier vertellen waarop ieder van ons de ultieme aanvaarding kan krijgen. De Heer heeft ons bij monden van de profeet Joseph Smith verteld hoe dat werkt. Voorwaar, ik zeg u, allen onder hen die weten dat hun hart oprecht is en gebroken en hun geest verslagen en die gewillig zijn hun verbonden na te komen door opoffering, ja, iedere opoffering die ik de Heer gebieden zal, zij worden door mij aanvaard. Deze methode bestaat uit 3 eenvoudige stappen. Ten eerste, weten dat ons hart oprecht en gebroken is. Ten tweede, weten dat onze geest verslagen, oftewel berouwvol is. En ten derde, bereid zijn ons verbonden na te komen door opoffering zoals de Heer heeft geboden. Ten eerste moeten we weten dat ons hart oprecht en gebroken is. Hoe weten we dat? We beginnen met oprechte introspectie. Ons hart is de kern van onze gevoelens. Kijken we in ons hart, dan evalueren we onszelf. Wat niemand om ons heen weet, weten wij wel. Wij weten wat onze motieven en verlangens zijn. Als we aan oprechte introspectie doen, redeneren we niets weg en misleiden we onszelf niet. Er is ook een manier om te beoordelen of ons hart gebroken is. Een gebroken hart is een verzacht hart dat open staat. Als ik de Heiland hoor zeggen, zie, ik sta aan de deur en ik klop, dan hoor ik hem kloppen aan de deur van mijn hart. Als ik die deur voor hem open doe, dan sta ik beter open voor de uitnodigingen van de geest en aanvaard ik Gods wil meer. Overpeinzen wij ernstig en onder gebed de vraag in hoeverre ons hart oprecht en gebroken is, dan worden wij onderricht door de geest. Dan ontvangen we een heerlijke bevestiging of een voorzichtige bijsturing, een uitnodiging om iets te doen. Ten tweede moeten we weten dat onze geest verslagen oftewel berouwvol is. Het woord berouwvol betekent volgens het woordenboek droefheid, spijt over iets waaraan men verkeerd heeft gedaan. Als we een verslagen of berouwvolle geest hebben, erkennen we onze zonden en tekortkomingen. We staan open om iets te leren aangaande alle dingen die verband houden met de gerechtigheid. We ondervinden goddelijke droefheid en zijn bereid om ons te bekeren. Een berouwvolle geest is bereid om te luisteren naar de ingevingen des Heilige Geestes. Een berouwvolle geest komt tot uiting in onze bereidheid en vastberadenheid om iets te doen. We zijn bereid om ons te verootmoedigen voor Gods, ons te bekeren, te leren en te veranderen. We zijn bereid om te bidden, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De derde stap om aanvaard te worden door de Heer is de bewuste beslissing om onze verbonden na te komen door opoffering. Ja, iedere opoffering die ik, de Heer, zal eisen. Al te vaak denken we dat opoffering iets groots of moeilijks betekent. In bepaalde situaties is dat misschien wel zo, maar meestal slaat het op ons dagelijks leven als waar discipel van Christus. Een manier om onze verbonden na te komen door opoffering is wekelijks waardig deel te nemen aan het avondmaal. We bereiden ons bewust voor op die heilige verordeningen. We hernieuwen en bevestigen onze heilige beloften aan de Heer. Op die manier voelen we zijn aanvaarding en krijgen we zijn bevestiging dat onze inzet erkend wordt en dat onze zonden vergeven zijn door de verzoening van Jezus Christus. Door die verordening belooft de Heer ons dat als wij bereid zijn de naam van zijn Zoon op ons te nemen en hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden, we altijd zijn geest bij ons zullen hebben. De Heilige Geest voortdurend bij ons hebben is het uiterste bewijs van aanvaarding door God. Andere manieren om onze verbonden door opoffering na te komen zijn zo eenvoudig als een roeping in de kerk aannemen en die trouw uitvoeren of gehoor geven aan de oproep van onze profeet Thomas S. Monson om hen die aan de kant van de weg staan en geestelijke redding nodig hebben de helpende hand toe te steken. We komen onze verbonden na door opoffering als we stilletjes andere mensen dienen in onze omgeving of als we namen van voorouders opzoeken en tempelwerk voor ze doen. We komen onze verbonden na door opoffering als we eenvoudig wegstreven naar rechtschapenheid, als we openstaan voor de ingevingen van de geest en er naar luisteren in ons dagelijks leven. Soms betekent onze verbonden nakomen niets meer of minder dan standvastig en getrouw blijven als de stormen van het leven om ons heen woeden. Nadat de Heer had uitgelegd hoe we door hem aanvaard kunnen worden, liet hij door een prachtig voorbeeld zien hoe we er individueel en als gezin baat bij kunnen hebben om naar zijn aanvaarding te streven. Hij zei, want ik, de Heer, zal hen doen voortbrengen als een zeer vruchtbare boom die in het voortreffelijk land is geplant bij een reine beek die veel kostbare vruchten draagt. Zijn we goed afgestemd op de geest van de Heer en voelen we zijn aanvaarding, dan ontvangen we zegeningen die ons begrip te boven gaan en die veel vruchten van rechtschapenheid opleveren. Dan bevinden we ons onder hen tegen wie hij zei, welgedaan gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen, ga in tot het feest van uw Heer. Als we streven naar de aanvaarding van de Heer en die ook daadwerkelijk bereiken, weten we dat Hij ons verkiest en zegent. Dan krijgen we meer vertrouwen dat Hij ons ten goede zal leiden. Zijn tedere barmhartigheden uiten zich in ons hart, ons leven en ons gezin. Ik nodig u met heel mijn hart uit om naar de aanvaarding van de Heer te streven en de zegeningen die Hij ons heeft beloofd te ontvangen. Volgen we de eenvoudige methode die Heer uiteen heeft gezet, dan komen we te weten dat we door Hem aanvaard zijn, ongeacht onze positie, status of sterfelijke beperkingen. Zijn liefdevolle aanvaarding zal ons motiveren, ons geloof vergroten en ons helpen om te gaan met alles waar we in het leven mee geconfronteerd worden. Ondanks onze moeilijkheden zullen we slagen, voorspoedig zijn en gemoedsrust hebben. Dan bevinden we ons onder hen tegen wie de Heer heeft gezegd, vrees niet kinderkens, want u bent de mijnen. En ik heb de wereld overwonnen en u behoort tot hen die mijn Vader mij gegeven heeft. En niemand van hen die mijn Vader mij gegeven heeft, zal verloren gaan. In de naam van Jezus Christus, amen.
On a Thursday evening in Jerusalem.
Het was op een donderdagavond dat Jezus en zijn discipelen in een bovenkamer in Jeruzalem bijeenkwamen om het Joodse paasfeest te vieren. De mensen die bij hem waren wisten niet dat deze maaltijd ooit het laatste avondmaal genoemd zou worden. Als ze dat hadden geweten en ook wat dat betekende, dan hadden ze gehuild. Hun meester begreep echter maar al te goed dat de kwelling van Gethsemane en Golgotha spoedig zou beginnen. De donkerste uren in de geschiedenis van de wereld kwamen eraan. Toch zei Jezus tegen hen, in de wereld leidt gij verdrukking. Maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wij leven nu in een tijd van beroering en onzekerheid. Een tijd waarover de Heer tot Henoch had geprofeteerd dat die uit dagen van goddeloosheid en wraak zouden bestaan. Er liggen misschien moeilijke tijden van beproeving in het verschiet. En toch hebben we reden om goede moed te houden en ons te verheugen. We leven in de laatste bedeling, waarin God zijn kerk en koninkrijk op de aarde heeft hersteld, ter voorbereiding op de wederkomst van zijn zoon. President Boyd K. Packer heeft het eens gehad over zijn kleinkinderen en de toenemende beroering in de wereld waarin zij leven. Hij zei, er zullen in hun leven veel gebeurtenissen plaatsvinden. Sommigen zullen moed vergen en hun geloof versterken. Maar als ze gebedsvol naar hulp en leiding zoeken, zal hun macht gegeven worden over ongunstige omstandigheden. En later voegde hij daaraan toe, de morele waarden waar de beschaving zelf van afhankelijk is, worden steeds sneller uitgehold. Toch ben ik niet bang voor de toekomst. Broeders en zusters, we hoeven niet bang te zijn voor de toekomst. Nog hoeven onze hoop en goede moed te wankelen, want God is met ons. Enkele van de eerste geboekstaafde woorden die Jezus tot zijn pasgeroepen discipelen in Galilea sprak, was de korte aanname, vrees niet. Hij herhaalde die raad vaak tijdens zijn bediening. Tot zijn heiligen in deze tijd, heeft de heiland gezegd, Wel nu, houd moed en vrees niet, want ik, de Heer, ben met u en zal u bijstaan. De Heer is bij zijn kerk en zijn volk en waakt tot zijn wederkomst over hun veiligheid. Er zal vrede in Zion en haar ringen heersen, want hij heeft verklaard, en opdat de vergadering in het land Zion en in zijn ringen een bescherming zal zijn en een toevlucht voor de storm en voor de verbolgenheid, wanneer die onversneden wordt uitgestort op de hele aarde. De kerk is als een bastion van veiligheid voor haar leden. Hoewel de toestand in de wereld heel vervelend kan worden, zullen heiligen der laatste dagen de ringen van Zion als een schuilplaats ervaren. De Heer heeft verordend dat de steen die uit de berg is losgehakt, zonder toedoen van mensenhanden, zal voortrollen totdat hij de gehele aarde heeft vervuld. Geen mensenmacht kan haar koers wijzigen. Want dit is Gods werk en Jezus Christus is de hoeksteen. De profeet Nefi zag in een visioen dat de macht van het Lam Gods neerdaalde op het verbondsvolk des Heren, dat op het gehele oppervlak der aarde was verspreid. En zij waren gewapend met gerechtigheid en met de macht Gods in grote heerlijkheid. Ieder van ons en ons gezin kan zich bewapenen met de macht van God als bescherming, als we maar trouw blijven aan de kerk van Jezus Christus, van de heiligen der laatste dagen, en de leiding van de geest volgen. Er komen beproevingen, en we zullen misschien niet alles wat ons overkomt en wat er om ons heen gebeurt begrijpen. Maar als we nederig en rustig op de Heer vertrouwen, zullen we leiding en kracht van Hem ontvangen bij elke moeilijkheid in ons leven. Als de Heer behagen ons enige verlangen is, zullen we met een diepe innerlijke vrede gezegend worden. In de begindagen van de herstelling hadden de leden van de kerk met zware beproevingen te maken. President Brigham Young heeft het volgende over die tijd gezegd. Als ik door bendes omringd was, terwijl aan alle kanten dood en vernietiging dreigden, wist ik niet anders of ik voelde me even gelukkig, even opgewekt als nu. De vooruitzichten mogen dan misschien onzeker en erg duister zijn, maar ik heb in dit evangelie nog nooit een tijd meegemaakt waarin ik niet wist dat de uitkomst heilzaam zou zijn voor de zaak van de waarheid. Ik had een zendingscollega, Paul, die altijd een goed humeur uitstraalde. Als jonge vader werd hij getroffen door multiple sclerosis. Maar ondanks alle tegenspoed bleef hij anderen vreugdevol en opgewekt dienen. Op een dag kwam hij in zijn eerste rolstoel mijn kantoor binnenrijden en zei: "Het leven begint met een gemotoriseerde rolstoel." Ik zal me altijd herinneren hoe hij, een paar jaar voor hij overleed, onder luid applaus in zijn rolstoel de Olympische fakkel rondreed. Net als die eeuwige vlam bleef het geloof van Paul met het verstrijken van de jaren altijd even helder stralen. Toen ik aan de Brigham Young University studeerde, woonde ik in een huis met andere medestudenten. Mijn kamergenoot Bruce was misschien de meest optimistische persoon die ik ooit gekend heb. We hoorden hem nooit iets negatiefs zeggen over iemand of iets, en het was onmogelijk om je in zijn nabijheid niet opgebeurd te voelen. Zijn opgewektheid vloeide voort uit zijn onverminderd vertrouwen in de Heiland en het Evangelie. Op een koude wintermorgen liep een andere vriend van me, Tom, over het universiteitsterrein. Het was pas 7:00 's ochtends en het terrein was donker en verlaten. Het sneeuwde flink en er stond een hevige wind. Wat een rotweer, dacht Tom. Terwijl hij verder liep, hoorde hij ergens in het donker en de sneeuw iemand zingen. En ja hoor, in de vallende sneeuw verscheen onze altijd optimistische vriend Bruce. Met zijn armen ten hemel geheven zong hij een nummer uit de Broadway musical Oklahoma. Oh, wat een prachtige morgen. Oh, wat een prachtige dag. Ik voel me werkelijk heerlijk en zing met een vrolijke lach. Sinds die tijd staat die heldere stem in een donkere storm voor mij symbool voor wat waar geloof en ware hoop zijn. Zelfs in een wereld die steeds duisterder wordt, mogen wij, heiligen der laatste dagen, met vreugde zingen in de wetenschap dat de machten des hemels met Gods kerk en zijn volk zijn. We mogen blij zijn dat er een prachtige morgen voor ons ligt, de dageraad van het duizendjarige rijk, als de Zoon van God in het oosten zal komen en persoonlijk op aarde regeren. Ik denk aan nog twee prachtige ochtenden in de geschiedenis van de wereld. In de lente van 1820, op de morgen van een prachtig heldere dag in Palmyra, New York, ging een jonge man, Joseph Smith, naar een bos en knielde in gebed. Het antwoord op dat gebed, het verschijnen van de Vader en de Zoon, was het begin van de bedeling van de volheid der tijden en de herstelling van de kerk van Jezus Christus op aarde. Een andere prachtige morgen brak aan, bijna 2000 jaar geleden, net buiten de muren van het oude Jeruzalem. Op die paasochtend scheen de zon ongetwijfeld extra stralend. Een groepje vrouwen was naar het graf in de tuin gekomen, in de hoop het lichaam van hun gekruisigde Heer te kunnen balsemen. Daar kwamen twee engelen naar hen toe en zeiden: Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Ik getuig van de overwinning van Jezus Christus over zonde en dood. Ik getuig van het genadige plan van onze eeuwige Vader en zijn oneindige liefde. Mogen wij iedere morgen als we opstaan in geloof naar de hemel opzien en zeggen: O, wat een prachtige morgen. Dat bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
In colonial times.
In de koloniale tijd was er in Amerika grote behoefte aan arbeidskrachten. In de 18e en vroeg 19e eeuw werden er arbeidsmigranten geronseld in Groot-Brittannië, Duitsland en andere Europese landen. Maar velen die daartoe bereid waren, konden de reis niet betalen. Het was niet ongebruikelijk dat zulke mensen op basis van een gezegeld contract reisden, met de belofte dat ze na hun aankomst gedurende een bepaalde periode zonder loon zouden werken, als betaling voor hun overtocht. Anderen kwamen over met de belofte dat familieleden, die al in Amerika waren, hun ticket bij hun aankomst zouden betalen. Maar als dat niet gebeurde, dan moesten de nieuwkomers hun kosten alsnog door onbetaalde arbeid afbetalen. De term die men gebruikte om deze contractmigranten aan te duiden was aflossers. Zij moesten de kosten van hun overtocht aflossen, in zekere zin hun vrijheid afkopen met werken. Een van de voornaamste titels van Jezus Christus die zijn rol beschrijft is verlosser. Zoals ik aangaf in mijn uitleg over immigranten, aflossers, betekent het woord aflossen, net zoals inlossen of verlossen, een verplichting of schuld afbetalen. Verlossen kan ook redden of bevrijden door het betalen van een borg betekenen. Als iemand een fout begaan en die dan herstelt of goed maakt, zeggen ze dat hij zichzelf heeft verlost. Al die betekenissen geven verschillende facetten van de grote verzoening, verlossing door de verzoening van Jezus Christus aan, die volgens het woordenboek inhoudt van zonde en de bijbehorende straf bevrijden door middel van een offer ter wille van de zondaar. Jezus' verlossingsdaad bestaat uit twee delen. Ten eerste verzoent hij Adams overtreding en de daaruit voortvloeiende val van de mens. Zij doet daarmee de zogeheten directe gevolgen van de val, de lichamelijke en geestelijke dood, teniet. De lichamelijke dood is ons bekend. De geestelijke dood is de verbanning uit Gods woning. In de woorden van Paulus, want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Deze verlossing van de lichamelijke en geestelijke dood geldt voor alle mensen en kent geen voorwaarden. Het tweede aspect van het zoenoffer van Heiland is de verlossing van de zogeheten indirecte gevolgen van de val, onze eigen zonde, in tegenstelling tot Adams overtreding. Als gevolg van de val zijn we geboren in een sterfelijke wereld waar zonde, dat wil zeggen ongehoorzaamheid aan goddelijke wetten, alomtegenwoordig is. De Heer doelt op ons allen als Hij zegt, wanneer zij beginnen op te groeien, ontstaat ook de zonde in hun hart. En zij smaken het bittere, opdat zij het goede weten te waarderen. Het is hun gegeven goed van kwaad te onderscheiden. Daarom kunnen zij naar eigen believen handelen. Omdat wij zelf verantwoordelijk zijn en zelf keuze doen, is de verlossing van onze eigen zonde voorwaardelijk. Zij hangt af van bekering, dat wil zeggen belijden en verzaken van zonde en daarna een goed leven leiden. Welnu, gebiedt de Heer, leert dit uw kinderen, dat alle mensen overal zich moeten bekeren, anders kunnen zij geenszins het Koninkrijk Gods beërven. Want niets wat onrein is, kan in zijn tegenwoordigheid wonen. Jezus lijden in Gethsemane en zijn kwelling aan het kruis verlossen ons van zonde, doordat zij de eisen die de gerechtigheid aan ons stelt inlossen. Hij schenkt genade en verleent gratie aan wie zich bekeren. De verzoening lost ook de schuld in die de gerechtigheid bij ons heeft, door ons te genezen van en te compenseren voor alle leed dat we onschuldig ondergaan. Want zie, Hij doorstaat de pijnen van alle mensen, ja de pijnen van ieder levend schepsel, van zowel mannen als vrouwen als kinderen, die behoren tot het geslacht van Adam. Als we Christus volgen, streven we ernaar om deel te nemen aan zijn verlossingswerk en dat te bevorderen. De grootste dienst die we anderen in dit leven kunnen bewijzen is hen, beginnend bij onze eigen familie, door geloof en bekering tot Christus te brengen, zodat zij zijn verlossing ervaren, vrede en vreugde in dit leven en onsterfelijkheid en eeuwig leven in de komende wereld. Het werk van onze zendelingen is een prachtige uiting van de verlossende liefde van de Heer. Als zijn bevoegde afgezanten bieden zij de weergaloze zegeningen aan van geloof in Jezus Christus, bekering, de doop en de gaven van de Heilige Geest, die de deur naar geestelijke wedergeboorte en verlossing openen. Wij kunnen de Heer ook meehelpen met zijn verlossing van hen die overleden zijn. Ik zag dat de getrouwe ouderlingen uit deze bedeling, wanneer zij het sterfelijke leven verlaten, hun arbeid van de prediking van het evangelie van bekering en van verlossing door middel van het offer van de enige geboren Zoon van God voortzetten onder hen die zich in de duisternis bevinden en in de slavernij der zonde, in de grote wereld van de geesten der doden. Door de plaatsvervangende rieten die wij hun in de tempels van God aanbieden, kunnen zelfs zij die in de ketenen der zonde zijn gestorven, worden bevrijd. Hoewel de meeste aspecten van verlossing met bekering en vergeving te maken hebben, is er ook een belangrijk tijdelijk aspect aan. Van Jezus werd gezegd dat Hij weldoende rondging, wat inhield dat Hij de zieken en zwakken genas, de hongerige menigte van voedsel voorzag en in een betere leefwijze onderwees. De Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dus mogen wij door de invloed van de Heilige Geest weldoende rondgaan volgens het verlossende patroon van de Meester. Dit verlossingswerk betekent mensen helpen met hun problemen. Het betekent bevriend raken met de armen en de zwakken, lijden verlichten, onrecht rechtzetten, de waarheid verdedigen, de opkomende generatie versterken en thuis veiligheid en geluk bewerkstelligen. Ons verlossingswerk op aarde heeft vaak te maken met anderen helpen groeien, zodat ze hun rechtvaardige dromen en wensen kunnen verwezenlijken. Een voorbeeld uit Victor Hugo's roman Les Misérables, hoewel fictie, heeft mij altijd geraakt en geïnspireerd. In het begin van het verhaal verschaft bisschop Bienvenu eten en een slaapplaats aan de dakloze Jean Valjean. die na 19 jaar in de gevangenis te hebben gezeten voor het stelen van een brood om de hongerige kinderen van zijn zus te voeden, was vrijgelaten. Verhard en verbitterd beloont Valjean de goedheid van de bisschop Bienvenu met het stelen van zijn zilver. Als hij later door de gendarmerie wordt aangehouden, liegt Valjean en beweert dat het zilver een geschenk aan hem was. De gendarmerie sleept hem terug naar het huis van de bisschop en bisschop van Bienvenu bevestigt zijn verhaal, tot Valjeans grote verrassing. Hij zegt ter wille van nog meer overtuigingskracht: maar ik had je de zilveren kandelaars ook gegeven, want die zouden 200 frank opleveren. Waarom heb je die niet meegenomen, samen met de borden? De bisschop liep op hem toe en zei met zachte stem: vergeet niet, vergeet nooit, dat je me hebt beloofd dit zilver te gebruiken om een eerlijke mens te worden. Jean Valjean kon zich die belofte helemaal niet herinneren en was verbijsterd. De bisschop ging plechtig verder: Jean Valjean, mijn broeder, je behoort het kwaad niet meer toe, maar het goede. Ik koop jouw ziel voor je. Ik ruk hem weg van duistere gedachten en van de geest van verderf en ik geef hem aan God. En Jean Valjean werd inderdaad een nieuw mens, een eerlijk man en een weldoener voor velen. Tijdens zijn leven bewaarde hij de twee zilveren kandelaren als herinnering dat zijn ziel voor God was vrijgemaakt. Sommige vormen van verlossing ontstaan door gezamenlijke inspanningen. Dat is een van de redenen waarom de Heiland een kerk heeft gesticht. Doordat we in korums en hulporganisaties, in ringen, wijken en gemeenten georganiseerd zijn, kunnen we niet alleen elkaar onderwijzen en aanmoedigen in het evangelie, maar we kunnen ook mensen in beweging brengen en bronnen aanboren om bij noodtoestanden te helpen. Mensen die alleen of ad hoc in een groep werken, kunnen niet altijd de middelen verschaffen die nodig zijn om moeilijkheden op grote schaal aan te pakken. Als volgelingen van Jezus Christus zijn wij een gemeenschap van heiligen die ons organiseren om de noden van medeheiligen te helpen lenigen en van zoveel anderen als we maar kunnen bereiken, overal ter wereld. Vanwege ons welzijnswerk van het afgelopen jaar kregen 890.000 mensen in 36 landen schoon water. Kregen 70.000 mensen in 56 landen een rolstoel. Kunnen 75.000 mensen in 25 landen beter zien. En hebben mensen in 52 landen na een natuurramp noodhulp ontvangen. In samenwerking met anderen heeft de kerk geholpen om 8 miljoen kinderen te vaccineren. En de Syriërs in vluchtelingenkampen in Turkije, Libanon en Jordanië van de eerste levensbehoeften te voorzien. Daarnaast hebben behoeftige leden van de kerk in 2012 miljoenen dollars aan vaste gaven en andere ondersteuning ontvangen. Dank u wel voor uw gulheid. En dan hebben we het nog niet gehad over de talloze individuele daden van vriendelijkheid en steun. Gaven van voedsel, kleding, geld, zorg en duizenden andere vormen van troost en medeleven waarmee wij deel hebben aan het christelijke werk van verlossing. Als jongen was ik getuige van wat mijn moeder deed om een behoeftige vrouw te verlossen. Jaren geleden, toen haar zoons nog klein waren, onderging mijn moeder een zware operatie die ze nauwelijks overleefde en waardoor ze een jaar lang grotendeels aan bed gekluisterd was. In die tijd hielpen familieleden en wijkleden mijn moeder en ons gezin. De ZFV-presidente, zuster Abraham, raadde mijn ouders aan om een vrouw in de wijk die dringend werk nodig had, in te huren als extra hulp. Ik zal vandaag fictieve namen gebruiken, Sarah en Annie gebruiken, voor deze vrouw en haar dochter. Dit is het verhaal van mijn moeder. Ik zie het nog voor me alsof het gisteren was. Daarom lag ik in bed en zuster Abraham bracht Sarah naar de deur van mijn slaapkamer. De moed zonk in mijn schoenen. Daar stond de onaantrekkelijkste persoon die ik ooit had gezien. Zo mager, onverzorgd, met omgekamd haar, hangende schouders en met de blik naar de vloer gericht. Ze droeg een oude jurk die 4 maten te groot was. Ze keek niet op en sprak zo zacht dat ik haar niet kon verstaan. Er stond een meisje van ongeveer 3 achter haar weggekropen. Wat ter wereld moest ik met dit schepsel? Toen ze de kamer verlieten, huilde ik verschrikkelijk. Ik had hulp nodig. Geen extra problemen. Zuster Abraham bleef een poosje bij haar en al gauw brachten ze het huis op orde en maakten een paar goede maaltijden klaar. Zuster Abraham vroeg me om het een paar dagen te proberen en zei dat deze jonge vrouw het echt moeilijk had en hulp nodig had. Toen Sarah de volgende ochtend kwam, kreeg ik haar eindelijk zover dat ze naar mijn bed toe kwam en ik haar kon verstaan. Ze vroeg wat ze voor me kon doen. Dat vertelde ik haar en ik zei toen: het belangrijkste zijn mijn jongens. Besteed tijd met hen. Lees hen voor. Ze zijn belangrijker dan het huis. Ze was een goede kok, hield het huis goed schoon, deed de was en was aardig voor de jongens. In de loop van de week hoorde ik Sarah's verhaal. Omdat ze een slecht gehoor had, ging het niet goed op school, stopte ze er uiteindelijk mee. Ze trouwde jong met een losbandige man. Annie werd geboren en werd Sarah's bron van geluk. Op een winternacht kwam haar man dronken thuis, dwong Sarah en Annie in hun pyjama's in de auto te stappen en zette ze er toen ergens langs de snelweg uit. Ze zagen hem nooit meer terug. Blootsvoets en ijskoud liepen Sarah en Annie een aantal kilometers naar het huis van haar moeder. Haar moeder vond het goed dat ze bleven als ze zou schoonmaken, koken en voor haar tienerbroertje en zusje zou zorgen. We namen Sarah naar een oorarts en ze kreeg een gehoorapparaat. We haalden haar over om volwassenenonderwijs te volgen en ze haalde haar middelbare schooldiploma. Ze ging naar een avondschool, studeerde af en werd een leerkracht in het speciaal onderwijs. Ze kocht een huisje. Annie trouwde in de tempel en kreeg twee kinderen. Uiteindelijk onderging Sarah enkele operaties aan haar oren en kon daarna goed horen. Jaren later ging ze met pensioen en vervulde een zending. Sarah bedankte ons vaak en zei dat ze veel van mij geleerd had. Vooral toen ik haar vertelde had dat mijn zoons belangrijker waren dan het huis. Ze zei dat ze daardoor ook zo met Annie omging. Sarah is een heel bijzondere vrouw. Als discipelen van Jezus Christus moeten we doen wat we kunnen om anderen te verlossen van lijden en lasten. Let wel. Ons grootste verlossende dienstbetoon zal zijn hen tot Christus te leiden. Zonder zijn verlossing van de dood en van zonde hebben we slechts een evangelie van sociale gerechtigheid. Daarmee verschaffen we wellicht wat hulp en verzoening voor het heden, maar daarin is geen macht om volmaakte gerechtigheid en oneindige genade van de hemel te ontvangen. De ultieme verlossing is alleen in Jezus Christus. Ik erken hem, nederig en dankbaar, als de Verlosser. In de naam van Jezus Christus. Amen.
At the conclusion of this conference, we express sincere appreciation.
Aan het eind van deze conferentie spreken we onze oprechte waardering uit voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd om deze conferentie voor te bereiden. We danken hen die hebben gesproken of mooie muziek ten gehore hebben gebracht. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze geliefde profeet-president Thomas S. Monson. Na zijn slotwoorden zingt het koor ter afsluiting van deze conferentie: Lord, dismiss us with thy blessing. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Larry Y. Wilson van de 70. En over een half jaar vindt er weer een conferentie plaats.
My brothers and sisters.
Broeders en zusters, wat hebben we een heerlijke conferentie gehad. Ik weet zeker dat u met me eens bent dat de boodschappen inspirerend waren. Ons hart is geraakt, ons getuigenis van dit goddelijke werk is gesterkt, omdat we de geest van de Heer hebben gevoeld. Mogen wij ons nog lang herinneren wat we de afgelopen twee dagen hebben gehoord. Ik spoor u aan om de boodschappen nader te bestuderen in de komende uitgaven van de Ensign en de Liahona. We spreken onze dank uit aan ieder die tot ons heeft gesproken of een gebed heeft uitgesproken. De muziek was ook opbouwend en inspirerend. We houden van ons geweldige tabernakelkoor. en danken ook alle anderen die muziek ten geboren hebben gebracht. We spreken samen onze dank uit voor de leden van het Algemeen Presidium en het Algemeen Bestuur van de jonge vrouwen die gisteren zijn ontheven. Hun inzet was uitnemend. Hun toewijding volledig. We hebben ook met opgestoken hand, broeders en zusters, steun verleend die deze conferentie een nieuwe functie hebben gekregen. We laten hen weten dat we er naar uitkijken om met hen samen te werken in dienst van de Meester. Wij zijn de wereldwijde kerk, broeders en zusters. Onze leden zijn verspreid over de hele wereld. Ik spoor u aan om een goede burger te zijn van het land waar u woont en een goede buur in uw gemeenschap, die niet alleen onze medekerkleden de hand reikt, maar ook mensen van andere godsdiensten. Mogen wij andere mensen die onze geloofsovertuiging en onze normen niet delen, tolerant, vriendelijk en liefdevol behandelen. De Heiland bracht alle mensen op aarde een boodschap van liefde en welwillendheid. Mogen wij altijd zijn voorbeeld volgen. Ik bid dat wij ons altijd bewust mogen zijn van de noden van de mensen om ons heen. Vooral onder jonge mensen zijn velen helaas betrokken bij drugsgebruik, onzedelijk gedrag, pornografie enzovoorts. Er zijn eenzame mensen, onder meer weduwen en weduwnaars, die verlangen naar het gezelschap en de goede zorgen van andere mensen. Mogen wij altijd klaarstaan om ze een helpende hand en een liefhebbend hart te bieden. Wij leven in een tijdperk van de wereldgeschiedenis waarin er veel grote problemen bestaan, maar ook grote kansen en redenen om ons te verheugen. Natuurlijk zijn er tijden waarop we teleurstelling of hartzeer ondervinden of misschien zelfs drama's meemaken. Maar als we ons vertrouwen in de Heer stellen, zal Hij ons door onze moeilijkheden heen helpen, wat die ook mogen zijn. De psalmist heeft ons deze verzekering gegeven. Des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich. Broeders en zusters, ik wil u zeggen hoe dankbaar ik ben voor het evangelie van Jezus Christus, dat in deze laatste dagen door middel van de profeet Joseph Smith is hersteld. Het is de sleutel tot ons geluk. Mogen wij nederig zijn, veel bidden en het geloof hebben dat onze hemelse Vader ons kan leiden en zegenen. Ik getuig tot u dat ik weet dat God leeft en dat Hij de gebeden hoort die uit een nederig hart komen. Zijn Zoon, onze Heiland en Verlosser, heeft gezegd tegen tot ieder van ons: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. Einde citaat. Mogen wij die woorden geloven en gebruik maken van die belofte. Tot besluit van deze conferentie smeek ik nu hemelse zegeningen over ieder van u af. Mogen uw huis vervuld zijn van vrede, harmonie, hoffelijkheid en liefde. Mogen het vervuld zijn van de geest van de Heer. Mogen u uw getuigenis van het evangelie voeden, opdat het u zal beschermen tegen de slagen van Satan. Tot wij elkaar over een half jaar weer zien, bid ik dat de Heer u zal zegenen en behouden. broeders en zusters. Mogen de vrede die hij heeft beloofd de uwe zijn, voor nu en voor altijd. Ik dank u voor de gebeden die u uitspreekt voor mij en alle andere algemene autoriteiten. Wij zijn u erg dankbaar. In de naam van onze Heiland en Verlosser die wij dienen. Namelijk Jezus Christus, de Heer. Amen.
Our Father in heaven,
onze Vader in de hemel. Uit het diepste van onze ziel tonen we onze dankbaarheid voor deze algemene conferentie van de kerk. We zijn waarlijk naar de hemel opgeheven door de geïnspireerde boodschappen en muziek die we hebben gehoord. We danken u dat we kunnen leven in een tijd van wonderen, in een tijd van openbaring, in een dag waarin we de profetische stem kunnen horen en kunnen begrijpen hoe we door deze moeilijke tijd kunnen komen. We bidden voor uw zegen over ons. Als we deze conferentie weer verlaten,
Dat wij in het licht mogen lopen. En dat wij ook het licht mogen zijn van de wereld. En dat wij uw licht mogen reflecteren in onze eigen levens. En dat te delen met anderen in alles wat we doen en zeggen. We danken u, o Heer, voor een profeet op aarde in deze tijd. Wilt u ons helpen om zijn raadgevingen te volgen? En dit vragen we in de naam van onze geliefde Heiland, Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 100...
Dit was een uitzending van de 183e Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.